Ik heb een hele krachtige boodschap voor je vandaag. En ik heb het zo getiteld, laat je afkomst je toekomst niet dicteren. Ik merk dat in deze crisis we eigenlijk allemaal teruggeworpen worden op onze identiteit. Ja, wie zijn we nou echt? En de duivel probeert daar ook heel handig op in te spelen. En de duivel, ik geloof dat hij tot mensen ook wil spreken. Dat hij over jou spreekt, over jouw afkomst. En over jouw familie en hoe je familie met de situatie omgaat. Of hoe je familie met de situatie om zou gaan. Of waar je eigenlijk vandaan gekomen bent. En nu bevind je in één keer in de crisis. En de duivel die wil dat je gaat leven vanuit je oude identiteit. Uit je oude leven. Vanuit de zonde, vanuit de duisternis waar je vandaan gekomen bent. Vanuit jouw verleden. Maar God wil dat je leeft vanuit je nieuwe identiteit. Vanuit Christus. Vanuit die nieuwe schepping. En die strijd is nu heel reëel. En ik heb twee mensen in het bijzonder waar ik uit wil prediken. De een heet Jefta en de ander heet Maria. De een was een man onder het Oude Testament en de ander is een vrouw in het Nieuwe Testament. En beide wil ik je laten zien dat toen ze eenmaal tot geloof gekomen waren en hun vertrouwen in God hadden gesteld, dat hun afkomst hun toekomst niet bepaalde. En ik geloof dat het heel belangrijk is en een belangrijke boodschap voor jou vandaag. Als je je Bijbel bij je hebt, sla dan even op in het boek Rechters. Het is na Jozua. Redelijk aan het begin, zevende Bijbelboek. Rechters hoofdstuk 11. En ik geloof dat deze boodschap van allereerst van Jefta je ook echt zal bemoedigen. Als we kijken naar de afkomst van Jefta en zijn situatie, was het allesbehalve logisch dat hij een nieuwe leider zou zijn, een nieuwe rechter die het volk zou verlossen. Een paar weken geleden predikte ik over Samson. En bij Samson zien we ook al dit principe dat er elke keer het volk God verliet en de afgoden ging dienen. En dan, dat gaf weer ruimte aan andere volkeren als de Filistijnen om over het volk te gaan heersen. En dan begon het volk weer uit te roepen tot God. En God antwoordde en die richtte dan een rechter op, een verlosser op, die het volk zou bevrijden. En we hebben gehad over Samson en we zien hier nu ook Jefta. Ten dagen van Jefta was er een koning van de Ammonieten. En deze koning, die wou in het bijzonder in Gilead, dat was het overjordaanse, dat was het andere gedeelte van Israël over de Jordaan. En die wou dat land inpikken. En ik wil eventjes het verhaal met je oppakken in Rechters hoofdstuk 11. Omdat ik geloof dat wij heel veel van Jefta kunnen leren. In het bijzonder in deze tijd. Rechters 1. De Bijbel zegt, nu was er in die tijd een zekere Jefta. En de naam Jefta betekent hij opent. Of God opent. We weten dat God opent deuren die niemand kan openen en hij sluit deuren die niemand kan sluiten. En Jefta's naam betekent hij opent. En de Bijbel zegt hij was een krijgshaftig man, afkomstig uit Gilead. Hij was door zijn vader Gilead verwekt bij een hoer. Maar Gilead had ook zonen bij zijn eigen vrouw. Dus hij was eigenlijk een bastaardzoon. Vroeger zouden ze zeggen een bastaard. Dus zijn vader die had misschien meerdere one-night stands of deze one-night stand. Hij ging naar deze prostituee toe en daar was die vrouw was zwanger geworden. En uiteindelijk was Jefta geboren. En Jefta was dus, die was geboren. En daarnaast waren daar die andere zonen. Want zijn vader had ook zonen bij zijn eigen vrouw. En Jefta groeide op het begin wel samen op. Maar kijk wat er dan staat. Toen die volwassen waren, hadden ze Jefta weggejaagd met de woorden, jij krijgt geen erfdeel uit het bezit van onze vader, want je bent de zoon van de andere vrouw, je bent de zoon van een hoer, je bent de zoon van een prostituee. Zij aanvaarden hem niet als een broer en ze aanvaarden hem ook niet als iemand die recht had op de erfenis. Nou, dit was zijn afkomst. Zijn moeder was een prostituee, zijn broers die hadden hem verstoten en zijn vader behandelde hem als een bastaardzoon. Nou, kijk wat er staat. Jefta had voor zijn broers de wijk moeten nemen en zich gevestigd in Tob. Jefta was gaan vluchten. Dit was zijn situatie. Zijn familie accepteerde hem niet. Zijn familie wees hem af. Zijn familie stootte hem af. En hij had moeten vluchten. En hij ging naar een stad met de naam Tob. En dan staat er, daar sloot zich een stel avonturiers bij hem aan. Die met hem erop uittrokken. Enige tijd nadat de Ammonieten hun kamp hadden opgeslagen in Gilead, bonden ze de strijd aan met Israël. Toen de oorlog eenmaal was uitgebroken, gingen de oudsten van Gilead naar Tob om Jefta terug te halen. Kom terug, zeiden ze tegen hem, en wees onze aanvoerder in de strijd tegen de Ammonieten. Maar Jefta zei, uit minachting hebt u mij uit het huis van mijn vader verdreven, en nu u in het nauw zit, komt u bij mij? U hebt gelijk, antwoordde de oudsten van Gilead, maar nu willen we ons met u verzoenen. Als u met ons meegaat en de strijd aanbidt met de Ammonieten, komt u aan het hoofd te staan van heel Gilead. Jefte antwoordde, als u me terughaalt om de strijd aan te binden met de Ammonieten, en als de Heer ze in mijn macht geeft, mag ik dan uw leider zijn? Dan kunt u op me rekenen, zwoeren ze. Daar kunt u op rekenen, zwoeren ze. Het zal gebeuren zoals u zegt. De Heer is onze getuige. En dan staat er, Jefta ging met de oudsten mee naar Gilead, waar hij door het volk tot aanvoerder en leider werd aangesteld. De Bijbel zegt, Jefta was een krijgshaftig man. Een strijder. Hoewel zijn moeder een prostituee was en zijn familie hem dus verstoten had. En hij geen erfdeel had met zijn broers. En zelfs moest vluchten, geloofde hij dat de Heer met hem was in het midden van de strijd, in het midden van de crisis. En voor mij is dit een hele belangrijke sleutel in het leven van Jefta. Later zien wij dat hij een grote overwinning haalde over de vijand, vanuit zijn vertrouwen en vanuit zijn geloof in God. Ondanks zijn afkomst, ondanks zijn verleden, ondanks de afwijzing van mensen. Ik kom er zo meteen nog op terug. Nou, de koning van de Ammonieten die wilde dat hele Overjordaanse gebied in bezit nemen. En de Bijbel zegt, niemand durfde echt de strijd aan te gaan. Het hele volk wist wel, ze moesten strijden, maar er was geen echte leider die opstond en zei, oké, weet je, ik zal wel aan de spits gaan. Ik ga vooraan. En we zullen de overwinning behalen. En op een gegeven moment komt er een gesprek tussen de afgezanten van de koning van de Ammonieten en Jefta zelf. En Jefta spreekt dan indirect tegen de koning van de Ammonieten. En die koning die wou het land in bezit nemen, zegt, ja, dat hoort eigenlijk gewoon aan ons toe. En Jefta zegt, nee, wacht even, dit is helemaal niet de waarheid en dit is niet de realiteit. Wij wonen hier al een paar honderd jaar in dit land. En hij begon de geschiedenis te vertellen, hoe het volk van Israël uit Egypte was bevrijd en uiteindelijk dit land had niet alleen zozeer had veroverd, maar daar was gaan wonen. En rondom de koning van Amon in die tijd probeerde heen te gaan. En absoluut niet op zoek was naar oorlog of naar dreiging of ruzie met de Ammonieten. En hij begon de geschiedenis te vertellen. En ik geloof ook dat dit belangrijk is, dat je je geschiedenis kent. Niet zozeer de geschiedenis van jouw oude leven en de geschiedenis van de afkomst van jouw familie, maar de geschiedenis van het volk van God. En de geschiedenis van Gods handelen met jou. Zeker als je wordt aangeklaagd. He took ownership over wat God gedaan had voor hem. En wat God gedaan had voor zijn volk. Zie, Jefta was zich ervan bewust dat, oké, zijn afkomst was nu misschien, hij was misschien uit hoererij geboren. Maar nu hoorde hij bij het volk van God. En hij begon de geschiedenis van het volk van God te benoemen en te vertellen tegen de afgezanten van die koning. En ik geloof, dit is belangrijk als jij wordt aangevallen in jouw identiteit nu. Als jij wordt aangeklaagd over jouw identiteit. Want ik weet niet, op een of andere manier heeft de duivel daar een heel goed handje van om juist in deze periode, in de crisis, mensen aan te klagen over hun afkomst. En waar ze vandaan zijn gekomen. En hoe je familie dingen hebt gedaan. En dat je eigenlijk als dubbeltje geboren bent. En dat je eigenlijk uit een ander land bent. En wie ben jij nu in Nederland? En de duivel komt met allemaal leugens in je gedachten. Om je aan te klagen en aan te vallen. En wat heel belangrijk is, dat jij de geschiedenis kent van God. En de geschiedenis kent van wat God gedaan heeft aan het kruis. En eigenlijk is dit indirect hoe ik Jefta lees. Zie, hij kende zijn geschiedenis. En niet zozeer van zijn afkomst, van zijn familie waar hij uit was geboren. Maar hij kende de geschiedenis van God. Hij kende de geschiedenis van het volk van God. En hij kende de geschiedenis van het boodschap van God. Maar hij zei tegen die koning, ik heb jullie niets misdaan. Wij hebben jullie niets misdaan. Maar u doet ons onrecht om ons aan te vallen. Maar koning, ik wil dat je weet, wij zijn niet bang. This powerful. Koning, ik wil dat je weet, wij zijn niet bang. Wat voor een geloof en vertrouwen had hij hier in de Heer? En de overmacht, deze koning was geen kleine koning en dit was geen klein leger waarmee hij werd aangevallen. En op het moment dat hij deze woorden begon te spreken, wij zijn niet bang, de Bijbel zegt, toen greep de geest van de Heer hem aan. Weet je nog in het leven van Simpson? Ook daar staat, en de geest van de Heer greep hem aan. En hij haalde een grote overwinning over die koning van Amon. Hij won de veldslag en bracht een zware nederlaag toe aan de Ammonieten. Zie, Jefta liet zijn afkomst niet zijn toekomst bepalen. Ja. Jefta liet zijn afkomst niet zijn toekomst bepalen. Ik wil even met je gaan naar een andere persoon. Haar naam is Maria van Magdala. Ik wil even met je gaan naar het Nieuwe Testament, als je met me op wil slaan in het boek Lucas. En dan hoop ik zo mijn punten te maken. Halleluja. Lucas 7, vers 36. Ook weer zo'n bijzonder mooi verhaal in de Bijbel. Als ik hier zie de liefde die Jezus had. Wauw, je kan alleen maar verliefd op hem worden. Lucas 7, vers 36. Ik wil je graag eerst even het verhaal met je lezen. In mijn vertaling, de nieuwe Bijbelvertaling, staat hierboven het stukje de liefde van een zondares. Waarschijnlijk was deze vrouw prostituee, hoer, of geweest moet ik eigenlijk zeggen, want ik geloof er was een turning point gekomen in haar leven. En de schriftgeleerden vermoeden, kunnen ze niet helemaal met zekerheid zeggen, dat waarschijnlijk was dit Maria van Magdala. En ik geloof dat ook en ik wil je zo uitleggen waarom ik dat denk. En dan staat hier in Lucas 7, vers 36. Een van de fariseeën nodigde hem uit voor de maaltijd. En toen hij het huis van de fariseeën was binnengegaan, ging hij aan tafel aanliggen. Een vrouw die in de stad bekend stond als zondares, had gehoord dat hij bij de fariseeër thuis zou eten. En ze ging naar het huis met een albasten flesje met geurige olie. In die tijd heel erg duur. Ze ging achter Jezus staan aan het voeteinde van het aanlichtbed. Ze helde en zijn voeten werden nat door haar tranen. En ze droogde ze met haar haar, kuste ze en wreef ze in met de olie. Toen de fariseeër die hem had uitgenodigd dat zag, zei hij bij zichzelf, als hij een profeet was, zou hij weten wie die vrouw is die hem aanraakt. Dat ze een zondares is. Maar Jezus zei tegen hem, Simon, ik heb je iets te zeggen. Meester, spreek, zei hij. Er was een geldschieter die 2 schuldenaars had. De een was hem 500 denari schuldig, de ander 50. Omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schold hij beide hun schuld kwijt. Wie van de 2 zal de meeste liefde betonen? En Simon zegt, ja, natuurlijk degene die de meeste schuld heeft kwijtgescholden. En dan kijkt naar Jezus. Zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis te gast en je hebt me geen water gegeven voor mijn voeten. Maar zij heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haar afgedroogd. Je hebt me niet begroet met een kus, maar zij heeft, sinds ik hier binnenkwam, onophoudelijk mijn voeten gekust. Oeh! Je hebt mijn hoofd niet met olie ingewreven, maar zij heeft met geurige olie mijn voeten ingewreven. Daarom zeg ik je, haar zonden zijn haar vergeven, al waren het vele, want ze heeft veel liefde betoond. En later zei hij tegen de vrouw, je geloof heeft je behouden, je geloof heeft je gered. Ga heen in vrede. Nou, ik vermoed dat deze vrouw Maria van Magdala is. Want in de versie hierna staat er dat er ook meerdere vrouwen met Jezus meereisden, ook meerdere vrouwelijke discipelen waren. En deze vrouwen dienden Jezus en ze dienden de andere apostelen met hetgeen zij bezaten. En een van de eerste namen die dan wordt genoemd is Maria van Magdala, van wie 7, die bevrijd was geworden door Jezus van 7 boze geesten. Dus Maria, ik kan me zo voorstellen in deze hoererij, in het prostitutieleven waarin ze leefde, was bezeten geworden door 7 boze geesten. Ze was in ontmoeting gekomen met Jezus en Jezus had haar bevrijd. Nou, we zien hiervoor, in de hoofdstuk hiervoor, hoe Jezus aan het bedienen is. Hoe Jezus liefde geopenbaard wordt. Hoe hij mensen vrijzette, genas, herstelde. Hoe hij mensen onderwees over de liefde van de Vader en het Koninkrijk van God. En ik geloof, Maria had die boodschap gehoord. En op een dag was ze uit het publiek gestapt. Jezus had haar bediend. Die had waarschijnlijk haar de handen opgelegd. Die had voor haar gebeden. En ze was bevrijd geworden. En de boze geesten hadden haar leven verlaten. En nu hoorde deze vrouw dat Jezus vlakbij was in het huis van Simon. En weet je wat ik zo mooi vond? Deze vrouw, ondanks haar afkomst en ondanks waar ze in leefde en waar ze vandaan kwam, die had zo die liefde van Jezus geproefd, dat ze haar afkomst niet haar toekomst liet. Hallo? Ze liet haar afkomst en ze liet haar leven niet bepalen hoe ze zou zijn in haar relatie met Jezus. Nou, één brak ze er al doorheen naar Jezus toe, want zij wist niet hoe Jezus zou reageren. Moet je voorstellen, Jezus lag daar aan tafel en die vrouw zat bij haar voeten met haar olie. Zij brak, ze begon te huilen. Dus er gebeurde iets tussen Jezus en haar. Maar ondertussen was dat hele huis gevuld met fariseeërs. Allemaal van die wettische mensen. Nou, de Bijbel zegt deze vrouw was een zondares, een vrouwelijke zondaar. Maar de Bijbel zegt ook ze stond als zondaar bekend. Iedereen wist, dit is de hoer van de stad. Dit is deze prostituee is hier nu. Zo, ze was niet alleen zondaar zelf, iedereen kende haar ook zo. Dus dat hele huis, vol met die wettische mensen, vol met die wettische mannen, die stonden bij dat tafereel te kijken en ik weet zeker, ze wisten zich geen enkele houding. Maar Maria was door haar angst heen gebroken, door haar schuld heen gebroken. De liefde van Jezus had haar overtuigd dat haar afkomst niet haar... Goeie plek gemist nu. Ze was ervan overtuigd dat haar afkomst niet haar leven zou bepalen. Ze had nu eenmaal Jezus ontmoet. En mijn broer, mijn zus, ik wil je helpen vandaag. Dat waar je ook vandaan komt, als je nu eenmaal tot geloof gekomen bent in Jezus. De Bijbel zegt, als je nu eenmaal in Christus bent, je bent een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. En dan zegt de Bijbel, zie, het nieuwe is gekomen. 2 Korinthe 5 vers 17. En Maria had dit gepakt. Ik denk, ze had zo die liefde van Jezus gepakt. Het maakte haar niet meer uit. Ze was nu één met de Heer. Die gebrokenheid, die vergeving die zij ervaarde, die vergeving die ze had ontvangen, die sprak sterker tot haar dan haar afkomst. Zo ze zalfde hem. En die fariseërs die gaven tegendruk hoor. Reken maar. Ze brak door de banden van haar reputatie heen. En soms is dat wat wij ook moeten doen. Breek door de banden van de reputatie van jouw afkomst heen. Ik ken iemand die tot geloof gekomen was. Hij kwam uit echt een gangsterverleden. Zijn hele familie was crimineel. En toen hij eenmaal tot geloof gekomen was, hij moest door de band van zijn reputatie, van zijn familie heen breken. Nu hij eenmaal Jezus gevonden had. En eigenlijk geldt dit voor ons allemaal. Omdat we allemaal in zonde hebben geleefd. Als je eenmaal tot geloof gekomen bent, je weet waar je vandaan bent gekomen. En je moet daardoor heen breken. En breek door die reputatie heen van vroeger. Voor mij was dat vroeger Soepie. Hoe mensen mij noemden. En je moet ook door de band van je reputatie heen breken. En de Bijbel zegt, ze betoonde veel liefde aan de meester. Ondanks haar verleden brak ze door haar geloof door de druk van de fariseërs heen. En ze zalfde de voeten van Jezus. Nou, we zien dat Maria van Magdala, de 3 jaar daarna, met Jezus meereist. En dient en helpt. En het evangelie voorthelpt. En Maria van Magdala wordt ook met name genoemd als degene die stond bij het kruis. Toen haar meester en onze meester, toen de heiland van de wereld, toen Jezus zelf hing aan het kruis en stierf. De Bijbel noemt dat Maria van Magdala stond daar. De vrouw die bevrijd was van 7 boze geesten. De vrouw die een verschrikkelijke afkomst had, een verschrikkelijk verleden had en dingen deed die het daglicht niet konden verdragen. Deze vrouw die had 3 jaar lang met de meester meegereisd. Die hield zielsveel van hem. En nu stond ze daar bij het kruis waar haar hoop, degene die haar toekomst had bepaald, degene die haar leven had veranderd, nu hing. Als ik zo mag zeggen, menselijk gezien machteloos aan een kruis. En de Heer hing daar. En de Bijbel zegt dat nadat hij in een graf werd gelegd. En dit staat in verschillende evangelieën, onder andere in Johannes en in het bijzonder ook in het Marcus evangelie. Weet je wie de eerste was die Jezus opzocht op die zondagochtend met Pasen? Maria van Magdala. Oh. En bij de opstanding kwam Maria van Magdala bij het graf. En de eerste persoon die de verheerlijkte Jezus ziet, de eerste persoon die de heerlijke woorden uit zijn mond hoort, de eerste persoon die Jezus opzoekt na zijn opstanding, was niet Petrus, het was niet Johannes, het was niet Andreas, het was niet Bartolomeus, het was niet zijn eigen moeder. De eerste die hij opzocht was deze vrouw. Oh, was deze vrouw met dit verleden. Maar de Bijbel maakt heel duidelijk dat God kijkt niet meer naar het verleden. Hij keek ook niet naar het verleden van Maria en hij kijkt ook niet naar jou en mijn verleden. En hij kijkt ook niet naar jou en mijn afkomst, want als je in hem bent, ben je een nieuwe schepping. En Jezus zocht daarop. En hier hoort ze zijn woorden. Wie zoek je? Waarom huil je? En Maria maakt duidelijk, waar is mijn meester? Waar hebben ze mijn meester gelegd? En dan noemt hij haar naam. Hij zegt, Maria. En dat is het moment waarin haar ogen opengaan en zij hem automatisch wou hukken. Weer mooi, hè? Net als in Lucas 7. Automatisch wou ze hem weer hukken. En Jezus zegt, hou me nog niet vast. Maar ga eerst naar mijn broeders en vertel hun het goede nieuws. Nou, kijk wat er staat geschreven. Maria gaat naar de apostelen toe. Naar Petrus en Johannes. En zegt, hey, ik heb goed nieuws. De meester is opgestaan. Het is ongelooflijk. Jezus is opgestaan. En de Bijbel zegt, de apostelen en discipelen geloofden haar niet. Jezus komt even later in hun midden staan, de opgestane Heer. En de Bijbel zegt, hij verweet hun ongeloof dat zij Maria niet hadden geloofd. Maria werd hier in één keer zo erg geëerd. En Jezus zegt, had hij toch geloofd? Had hij toch vertrouwd? Zij is een boodschapper van een goede tijding. Zij is een boodschapper van het goede nieuws. In Psalm 68 staat, de boodschapsters van het goede nieuws, van het evangelie, waren met velen. En Maria was de eerste. Haar afkomst bepaalde niet haar toekomst. Zij was de eerste die het evangelie bracht van een opgestane Jezus. Halleluja. Van een verheerlijkte Heer. Prijs de Heer. Ik wil tegen je zeggen vandaag. Sta in geloof en vertrouwen in God. ondanks je afkomst. In alle jaren dat we nu dienen en bedienen en het evangelie brengen, hebben we echt zoveel mensen gezien uit zoveel verschrikkelijke afkomsten. Letterlijk prostituees, hoeren, mensen uit allerlei verledens, waar je soms van, bijna van schrikt als je verhoort waar ze vandaan zijn gekomen. En we hebben gezien hoe Jezus hun leven heeft veranderd. Zoveel criminelen hebben we tot de Heer zien komen, zondaren tot de Heer zien komen. En de Bijbel maakt duidelijk, dat waren we allemaal. En ik ben tot de conclusie gekomen, als Jezus in iets gespecialiseerd is, is het wel in het veranderen van een zondaar naar een heilige. Paulus zegt in 1 Timotheüs 1 vers 15, waaronder ik de eerste plaats inneem. Ik geloof als Jezus en eigenlijk het hele christendom in iets gespecialiseerd is, is het wel hierin. Om iemand van de duisternis te transformeren naar het licht. Om een zondaar te veranderen in een heilige. Om oude schepping te transformeren in een nieuwe schepping. En we zien het in zoveel levens terugkomen. Als laatste wil ik graag één tekst. Ik denk, ik mag je deze niet onthouden. Nog lezen uit 1 Korinthe, hoofdstuk 1. En echt, ik geloof, laat dit woord ook echt binnenkomen. Dit is zo'n krachtig woord. En dit is wat Paulus schrijft aan de christenen in Korinthe en door en over hun heen tot ons. Halleluja. Ik heb zo nog een woord ontvangen voor een bijzondere groep mensen. Maar lees even met me mee. 1 Korinthe hoofdstuk 1, vers 26. De Bijbel zegt, denk eens aan uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaf wijs waren. Niet veel die machtig waren. Niet veel die van voorname afkomst waren. Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen, halleluja, heeft God uitgekozen om de wijze te beschamen. Wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterke te beschamen. Wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wel is, iets is, niet te doen. Oh! Halleluja. Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen. Door hem ben je één met Jezus Christus. Allemaal dankzij God. Die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig. En door hem zijn wij verlost. Halleluja. Opdat het zal zijn zoals geschreven staat. Als je dan wil roemen, roem in de Heer. Weet je, velen van ons, wij kunnen niet roemen in onze afkomst. Wij kunnen niet roemen in ons verleden. Wij kunnen niet roemen over de verkeerde en de dingen die wij gedaan hebben uit ons verleden. En nu als wij roemen, roemen we in God. Die ons leven veranderd heeft, die ons leven getransformeerd heeft, die ons genade geschonken heeft. En nou wie roemt? Roem in de Heer. En Paulus begint, denk eens aan je roeping. Denk eens waar je vandaan gekomen bent. We waren allemaal exen. Ex-zondaar. Ex-verslaafde. Wellicht ex-crimineel. Ex-slaaf. Ex-in duisternis levende. Ex-onderdrukte. Ex-schuldige. Ex-verblind door de duisternis. Maar nu dankzij Jezus. Come on, iemand geeft wat handjes omhoog. Halleluja. Maar nu dankzij Jezus. Halleluja. Wie roemt, roem in de Heer. Niemand van ons laat ons roemen in onze afkomst, maar laat ons roemen in onze God. Laten we niet roemen in onze afkomst, laten we roemen in onze toekomst. Halleluja. De Bijbel maakt duidelijk, God is onze rots en hij is onze toekomst. De enige die misschien, waarvan we in de Bijbel lezen, dat hij begon te roemen in zichzelf, even een heel klein en kort momentje was Paulus. Hij zegt, ja, ik was een fariseer, ik deed alles volgens de wet. Ik had alle redenen om mijn vlees te vertrouwen, mijn afkomst te vertrouwen. Maar toen ik eenmaal Jezus heb leren kennen, Filippenzen 3 vers 7. Nu ik eenmaal Jezus heb leren kennen, alles wat mijn winst was. En hij had dan een goede afkomst, waar hij eerst in begon te boosten, in te roemen. Alles wat mijn winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Hij zegt, ik veracht alle schade om Jezus Christus, mijn Heer, te kunnen winnen. Als je Jezus eenmaal hebt ontdekt, wat is je afkomst dan? En het mooie is, en als je een moeilijke afkomst hebt, kijk waar die je heen wil brengen. Mijn ogen begonnen open te gaan. Ik zie in mijn Bijbel allemaal mensen met een, of niet allemaal, maar heel veel mensen met een hele moeilijke afkomst. De Filippenzen, een van de mooie parels in de Bijbel. De brief aan de Filippenzen. die kerk daar, die was begonnen met allemaal ex-criminelen. God bevrijdde Paulus en Silas en de andere gevangenen uit de gevangenis. En die kerk waar hij dan later die brief aan schreef, waren allemaal ex-criminelen. en daar staat geschreven, roem in de Heer. Jezus zoekt juist mensen op die onwaardig zijn in deze wereld. De Bijbel noemt onder andere ook nog Jabes, een man van smarten. Maar hij bad tot God, Heer, verander mijn toekomst. Wees mijn toekomst, even help mij, vergroot mijn gebied. En de Bijbel zegt, de Heer schonk hem wat hij hem vroeg. En ondanks zijn afkomst, ondanks dat zijn moeder hem Jabes had genoemd, wat betekent man van smarten, ondanks dat zijn moeder hem zo had genoemd, gaf God hem een hoopvolle toekomst. Toen ik in mijn voorbereiding was, ervaarde ik dit. Dat er heel wat mensen in deze crisis, in het bijzonder, ja, de overheid die heeft je gelabeld ooit als allochtoon. Als iemand van buitenlandse afkomst of een tweede generatie of een derde generatie van buitenlandse afkomst. En deze crisis die heeft je geraakt. Deze crisis kwam tot jou en in één keer viel je terug op jou. En er kwamen heel wat gedachten in jou naar boven. Mijn vriend, mijn broer, mijn zus, ik heb een woord voor je. Misschien kwam je hier als vreemdeling of als asielzoeker of uit een ander land. Misschien uit Afrika, misschien uit Suriname, de Antillen, misschien uit Indonesië. Of uit andere delen van deze wereld. En de duivel fluistert tegen je nu in deze crisis. Het zal nooit wat met je worden. Jij hebt de papieren niet. Je hebt de huidskleur niet. Je hebt hier niet gestudeerd. Je afkomst beperkt je. En je spreekt de taal nog niet volmaakt. Je afkomst wil je nu beperken. Maar God zegt, hey, nu je in Christus Jezus bent, laat mij je toekomst bepalen. Laat mij je toekomst dicteren. Laat mij je brengen op hoogtes die te hoog zouden zijn voor jou. In de psalmen staat geschreven, Heer, leid mij op een rots die te hoog is voor mij. De Heer leidde David naar een rots die te hoog was voor hem. En de Heer heeft ons allemaal geleid, mij geleid naar een rots die te hoog zou zijn voor mij. Ondanks mijn afkomst, ondanks mijn oude leven. God kijkt niet meer. Als je eenmaal in Jezus Christus bent, God kijkt niet meer naar die zonde van vroeger. Hij kijkt naar je afkomst, hij kijkt niet naar je familie. Sommigen misschien, je komt er misschien uit een arme familie. Er was nooit genoeg financiën, het was altijd moeizaam en moeilijk. En nu komt deze crisis en jij wordt weer teruggetrokken in je emoties. Je wordt weer teruggetrokken naar vroeger. Je wordt weer bepaald bij jouw verleden. Je wordt weer bepaald bij in het gezin hoe moeilijk het vroeger allemaal was. Mijn broer, mijn zus, breek in je gedachten nu door het woord van God hierdoorheen. Laat jouw afkomst niet je toekomst bepalen. Halleluja. Laat je afkomst niet je toekomst bepalen. De Bijbel zegt, God heeft je juist uitgekozen om de wijze te beschamen. Halleluja. Prijs de Heer. Als God het heeft over een hoopvolle toekomst, had hij het over mensen die in een crisis leefden, die verbannen waren. Ik geloof, ik heb zo'n bijzonder geloof in mijn hart voor mensen die van buitenlandse afkomst zijn. Om in dit seizoen en in het seizoen wat hierna gaat komen, zo je plek in te nemen. Dit is onze tijd. Dit is ons moment. Sta op. Laat je niet beperken door je afkomst. Laat je niet beperken door waar je vandaan bent gekomen. Laat me niet beperken door allerlei gedachtes. Dat je misschien niet de goede papieren hebt. Dat jouw diploma's niet meer geldig zijn. En weet ik het wat. Laat de geest van God je leiden naar je beloofde land. Halleluja. Prijs de Heer. En laat deze boodschap gewoon even zinken. In je hart en in je denken. Jefta. Hij bracht overwinning voor het volk van God. Maria. Zij was de eerste prediker van de opstanding. Jezus kiest juist, lijkt vaak zo, of alsof hij juist mensen uitkiest die niets waren. En de Bijbel zegt, hij doet dat ook om de wijze te beschamen. De mensen die denken dat ze een goede afkomst hebben misschien. Want in God is maar één ding belangrijk. Roem in de Heer. En ik wil een moment nemen. Ik wil een moment nemen dat we gewoon even God gaan aanbidden. Ons beroemen in Hem. Om Hem verklaren hoe goed Hij voor ons is. En hoe goed Hij voor ons geweest is. Dat Hij de God van onze toekomst is. Hij is de God van onze hoop. Ik wil vragen of het worship team ons mee kan nemen. En ik wil vragen, ga gewoon staan eventjes weer. Sta even op, waar je ook bent. Als je in de auto zit, doe je raampje open. En hef je handen gewoon op uit de auto. Halleluja. En begin God gewoon groot te maken en Hem te danken. Halleluja. Want U hebt mij gered, Heer. U hebt mij veranderd en mij een hoopvolle toekomst gegeven. In Jezus' naam. Halleluja.